Ik wilde met u deze morgen naar Psalm 125. Psalm 125. En dan met name de eerste twee versen. En we leven in een tijd, gezien de wereldsituatie, dat er natuurlijk een hoop gedoe is. Ja, dat is misschien wat voorzichtig uitgedrukt, een hoop gedoe. Er is van alles aan de hand. Ik bedoel, en dat maken wij nu van heel dicht mee. Alles kun je zien op televisie. Je volgt alles. Ik zat me trouwens ook te bedenken wat er in Oekraïne aan de hand is. Dat is wellicht op zoveel plaatsen in de wereld aan de hand, maar daar krijgen we helemaal niet mee. Dus laten we ons ook bewust zijn dat het niet alleen daar erg is, maar op zoveel plaatsen is er onrust, is er gedoe. Zijn mensen in nood, is er pijn, is er verdriet, is er... Om het met een zin te zeggen die ik ooit vroeger met de kinderen in een musical van de kerst heb gezongen. De hele wereld is in rep en roer. Dat sloeg dan op de tijd dat keizer Augustus een volkstelling wilde hebben en iedereen moest op reis. Maar we leven volgens mij nu in een tijd dat de hele wereld echt in rep en roer is. Op welk gebied dan ook maar. En dan is het zo van belang dat je gaat beseffen van, maar wat is er dan nog om je aan vast te houden? Wat staat nog wel vast? En wat staat niet op het punt om ook om te vallen? Want er staan veel dingen op het punt om te vallen. En Psalm 125 zegt, wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, en zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. En boven deze psalm hebben de samenstellers van de Bijbel neergezet, onwankelbaar vertrouwen. En dat is wel een mooie uitdrukking, onwankelbaar vertrouwen. Dat is vertrouwen dat niet wankelt, maar stevig staat. Terwijl misschien alles aan het wankelen is, terwijl misschien alles zelfs dreigt om te vallen, en we weten ook dat heel veel dingen zullen gaan omvallen, is daar onwankelbaar vertrouwen. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. En rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Deze psalm, daar staat bij een pelgrimslied. Er zijn 15 psalmen die het opschrift hebben een pelgrimslied. En eigenlijk, letterlijk, is dat het lied van de treden. Dat heeft alles te maken met die geschiedenis, en ik noem hem even kort, maar u kent hem vast wel, die geschiedenis van Hiskia, die geen zoon had, geen erfgenaam, terwijl die wist dat Gods woord had gezegd dat er altijd een erfgenaam op de troon van David zou zitten. Alleen Hiskia had nog steeds geen erfgenaam. En daar was hij ook verdrietig van. Op een gegeven moment wordt hij zelfs zo ziek dat hij dreigt te sterven. En toen kwam het verdriet helemaal op hem af, want zou het dan zo zijn dat God zijn belofte niet zou waarmaken? Dat er geen erfgenaam op de troon van vader David zou zijn. En dan komt de profeet bij hem en die zegt dat hij 15 jaar aan zijn leven krijgt toegevoegd. En in die 15 jaar is ook een zoon geboren. Manasse. Want natuurlijk, de Heere God houdt zijn belofte. Dat komt allemaal goed. Ook al naar de mens gesproken snappen we het niet helemaal of begrijpen we het niet. Het zal zeker goed komen. Hiskia die schrijft dan, en dat is een mooie tekst in Jesaja 38 vers 20, dan zegt hij, de Heere was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heer. Dat duidt erop dat Hiskia vanuit in feite een soort verlossing die hij heeft beleefd, dat de Heere uitkomst gaf, heeft Hizkia liederen gemaakt. En dat zijn deze psalmen, een pelgrimslied. Niet alleen Hizkia. Hizkia heeft er 10 gemaakt. En er zijn er 4 van David en 1 van Salomo. Die zijn samen toegevoegd. De pelgrimsliederen. 15 psalmen. Je zou kunnen zeggen omdat hij 15 jaar aan zijn leven toegevoegd heeft gekregen. Hizkia heeft er 10 gemaakt. En 10 heeft weer te maken met, weet je wel, dat de treden van dat de zonnewijzer, de zon die ging 10 treden terug. Als bewijs dat God zijn plan voltooit. In ieder geval, dat is de context van deze psalm. En de context van Hizkia's leven. En nou is het wel mooi dat, zeker ook in die geschiedenis van Hizkia, die kun je lezen in 2 Koningen. We gaan het nu niet lezen, want dat zou te ver voeren. Maar als je het hoofdstuk 18 en 19 leest, dat zijn die 2 hoofdstukken waarin de koning van Syrië, Ben-Hadad, Jeruzalem omsingeld heeft. En Hizkia als het ware in de nood is. En dan weet je ook wat hij doet, hè? Want die Assyrische legervorst die zegt, wat zit je nou te vertrouwen op die God van jou? Kijk nou eens naar al die volken om me heen. Die heb ik allemaal verslagen. Denk je nou werkelijk dat jij in Jeruzalem kunt standhouden met behulp van die God? Geef je nou maar over. En dan is het mooi wat Hizkia doet. In de nood, en die was hoog. De dood als het ware voor de poorten, want er was een geweldig leger van Assyrië. Dan doet Hizkia iets heel bijzonders. De brief die hij heeft gekregen van Ben-Hadad, volgens mij was het Ben-Hadad, die koning van Syrië, of die legeroverste. Die had hem een brief gestuurd. En wat doet hij? Hij gaat met die brief, gaat hij niet naar de Tweede Kamer, gaat hij niet democratisch stemmen van jongens, wat moeten we hiermee? Of zijn legeroverste, van wat moet... Nee, hij gaat met die brief de tempel in. En hij legt het neer voor het aangezicht van de Heere God. Heere God, zegt hij als het ware, dit is de situatie. Waarom doet Hizkia dat? Wel, het kan niet anders dan dat hij vertrouwen had op de God die hij kende. Hij geloofde het woord van God. Hij had vertrouwen in die God. Onwankelbaar. En hij legde daarvoor de Heere neer en hij zegt, Heere, dit is de situatie. En dan vervolgens spreekt de Heer en die zegt, morgenochtend ben je gered. En ze worden de volgende ochtend wakker. Ik vertel het nu eventjes heel kort. Ze worden de volgende ochtend wakker. En de soldaten van het Syrische leger die rondom de stad waren, die liggen daarvoor dood. En dan staat erbij, de Heere sloeg in die nacht 185.000 man. Ja, dat is natuurlijk een bizarre geschiedenis. Alleen wat zo bijzonder en mooi is, is dat in de nood Hizkia doet datgene wat je als gelovige eigenlijk altijd zou moeten doen. Zeggen van Heer, hier zit ik mee. Dit is de situatie. Wat nu? Of zoals Paulus het zegt, onder dankzegging alles bekendmaken bij de Heere. Hij is nabij. Nou, dat is wat Hizkia doet. En dan komt daar onder andere vanuit dat perspectief, vanuit die levenshouding, komen daar dus liederen uit. En in dat hoofdstuk 18 en 19, dat is wel mooi als je die leest, dan kom je wel 8 keer het woordje vertrouwen tegen. Vertrouwen. Dat is je houden. Ja, aan wat? Ja, aan dat wat gezegd is. Ja, maar niet aan dat wat van mensen gezegd is. Dat wat God gezegd heeft. Daarop kun je vertrouwen. En vandaar ook deze psalm 125, die in die context ook een plek heeft. Wie op de Heere vertrouwen. Nou, wat? Die zijn als de berg Sion. Ja, wat is daarmee? Nou, dat is een berg die niet wankelt. Maar voor eeuwig blijft. Dat is dus de eerste vergelijking van dat vertrouwen op God. Dan ben je als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. En de tweede vergelijking is rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heere rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. Zo is dat. Wie op de Heere vertrouwen. Mensen die vertrouwen op God en zijn woord en zijn zoon. De Bijbel noemt ze gelovigen. Geloven, vertrouwen op het woord van God. Denk even aan die gevangenbewaarder in Filippi, waar Paulus en Silas in de gevangenis zitten. Wat moet ik doen om behouden te worden? Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Stel je vertrouwen, dat is ook een lied wat we zingen. En dat zingen we niet voor niks. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Ja, dat is wat Hiskia deed, dat is wat de psalmdichter hier deed. En dat is wat elke gelovige mag doen. Stel je vertrouwen op de Heer mijn God. En de Bijbel weet precies ook wat er in deze tijd in de kranten staat en wat er op het nieuws te horen is. Namelijk, wat er gebeurt als je op mensen je vertrouwen stelt. Want mensen maken er een puinhoop van. Dat is hard gezegd, maar volgens mij moeten we met z'n allen vaststellen, dat is gewoon zo. Wat er in de wereld gebeurt, is onvolkomen. Als de mens het voor het zeggen heeft, dan komt er niet veel goeds van terecht. Nee. Vandaar ook Psalm 125, wie op de Heere vertrouwen. Of Psalm 146, die het andersom zegt. Misschien wel goed om dat vers, dat is een klein stukje verder dan 125. Dat is een waarheid als een koe. Psalm 146, vers 3. Vertrouw niet op edelen. Op een mensenkind, bij wie geen heil is. Nou, dat zijn zulke duidelijke woorden. Vertrouw niet op edelen, op een mensenkind. Weet je, wij allemaal weten, misschien aan de lijf ondervonden of niet, dat je vertrouwen in mensen beschaamd wordt. Op wat voor manier dan ook maar. Nogmaals, het gaat me niet om de uitzondering. Het gaat me niet om het feit als je een goede relatie met iemand hebt die je wel vertrouwt. Maar het gaat over het algemene beeld van mensen die onvolkomen zijn. En hoe goed we ons best ook doen, af en toe blijken we toch niet te vertrouwen te zijn. En dan hoeven we niet alleen te denken aan die wereldleiders. Stel uw vertrouwen niet op mensen, op edelen, mensen die misschien hoog gezeten zijn, op een mensenkind. En waarom niet? Nou, zegt de psalmist in Psalm 146, vers 3, omdat bij mensen geen heil is. En heil, dat weten we, dat is hetzelfde woord als redding, verlossing. Stel je vertrouwen niet op mensen, want daar is geen redding te vinden. Nee, er is maar één redder. Er is maar één heiland bij wie het heil is. Er is maar één verlosser. En dat is dat kleine babytje dat Simeon in zijn handen had. Nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Uw redding. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus, die verlossing tot stand heeft gebracht. Ja. Of zoals 1 Johannes 4 het zegt. Geliefden, vertrouw niet iedere geest. Dat is natuurlijk dezelfde context als Psalm 146. Vertrouw niet op mensenkinderen. Vertrouw niet iedere geest. Maar beproef de geest of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Dat is wat we zien. Mensen kunnen je van alles voorspiegelen. En de wereldleiders doen dat ook. Nou ja, we zien wat hun woorden waard zijn. Vertrouw niet op edelen. Ook al lijken ze edel, geweldig, goed, misschien wel perfect. Vertrouw er niet op. Waarom niet? Omdat bij mensen geen heil is. Tja, dat zijn duidelijke woorden. Vertrouw op de Heere, dan ben je als de berg Sion. De berg Sion. Sion betekent zonnige plaats of burcht. Het is een van de twee heuvels in Jeruzalem. Tenminste, die wordt zo aangeduid als de berg Sion. En Sion wordt ook gebruikt met name ook voor Gods plannen in de toekomst. Dan zal Sion de plaats zijn, kom je op verschillende plaatsen ook in het profetische woord tegen. Dan zal Sion de plaats zijn waar de Heere zich zal vestigen, waar hij koning zal zijn. Waar de Heere zich zal vestigen. Dat is waar je op moet gaan vertrouwen. Niet op mensenkinderen, bij wie geen heil is. Nee, op de Heere, bij wie het heil is. Die verlossing geeft. En die zal inderdaad op Sion zijn plaats hebben. Oftewel Jeruzalem, de stad van de grote koning. Zoals Psalm 2 het zegt, zie, ik heb over Sion gesteld, ik heb hem, de Messias, gesteld over Sion, mijn heilige berg. Sion heeft alles te maken met uiteindelijk de plaats waar de Heere verlossing heeft tot stand gebracht. Want Jeruzalem is wat dat betreft al een belangrijke plek. Misschien lijkt het nu niet zo het geval in het wereldgeschiedenis, maar dat zal het zeker weer worden. Daar kunnen we niet omheen. En Jeruzalem is de stad van de grote koning, bij wie het heil is. Die andere stad, die heeft het op het moment voor het zeggen. Ook dat is een stad die niet zo letterlijk nog in beeld is, maar de geest van die stad is er wel. Dat is Babel. Dat is die andere stad. Dat is het streven van de mens onder leiding van de tegenstander. En Jeruzalem kenmerkt zich in Sion met één stad, één tempel, één naam. De Heere. Nou, Babel werkt net zo. Eén stad. Een afgodendienst. En vooral ook één naam. Weet je nog wat Nimrod zei toen ze Babel gingen bouwen? Laten wij ons een naam maken. Ja, omdat ze die ene naam die gegeven is waardoor mensen behouden worden, dan niet wilde accepteren. Nee, laten we ons een eigen naam maken. Stel uw vertrouwen niet op mensenkinderen, bij wie geen heil is. En dat is ook wel mooi, want die Jeruzalem en de bergen daarvan, een van die bergen worden Sion genoemd. Alleen, als je de geschiedenis kent, dan word je bepaald bij werkelijk de betekenis van die stad en van die berg. Want de berg Moria, u wel bekend uit de geschiedenis van Abraham, die zijn zoon moest offeren, Isaac. Die berg Moria, dat is de berg in Jeruzalem. Dat is de berg waar de tempel op gebouwd is. Dat is de plaats waar God als het ware tijdelijk woonde. En straks ook definitief zal gaan wonen. En dan is het wel mooi dat Abraham op het moment dat hij met Isaac daar op die berg is en hij moet zijn zoon offeren, dan komt er een plaatsvervangend offer. Dan zit er een ram in de struiken en de Heere God zegt, stop Abraham. Nu weet ik dat je gelooft, dat je je vertrouwen op mij hebt gesteld. En dan is daar een plaatsvervangend offer, beeld natuurlijk van de Heer Jezus. En dan zegt Abraham, en dat is wel mooi, die geeft die naam de plaats, Yahweh Jireh. En dat betekent, de Heere zal voorzien. De Heere zal voorzien. En de Heere heeft voorzien. In zijn Zoon. In zijn verlossingswerk. In het volbrachte werk. De Heere heeft voorzien. En de Heere zal dus ook voorzien. Vandaar ook dat, als je dan leest, wie op de Heere vertrouwt zijn als de berg Sion. Ja, want de Heere die zorgt ervoor. Daar kun je je vertrouwen wel op stellen. En in de toekomst, als op die plaats de tempel herbouwd is en God zal wonen bij de mensen, ja, als die in alles heeft voorzien, als Gods plan als het ware ook met Jeruzalem tot een einde gaat lopen en hij daar de grote koning is en de volkeren naar hem toe zullen komen om hem te aanbidden, dan zegt Ezechiël 48, die noemt dat Yahweh Shama. En dat betekent, de Heere is al daar. Dan zal de Heere daar zijn. Eerst heeft hij voorzien. Maar uiteindelijk zal hij er zelf zijn. Kun je je voorstellen wat dat betekent? Ik niet. Ja, je kunt je gedachten bij hebben, maar dat de Heere daar is. Dat vertrouwen op God zichtbaar wordt. Want hij is er. Kijk, nu is hij er ook, alleen we zien hem niet. We zien hem met de ogen van ons hart. En we geloven het. Dat is zeker weten. Maar er komt straks een tijd dat heel de wereld hem zal zien. Hij is daar. Ja, dat is heel wat anders dan aardse leiders. Die gaan en komen. Maar de Heere zal daar zijn. En waarom zal hij daar zijn? Omdat hij zijn plan volvoert. Eerst heeft hij in alles voorzien. En uiteindelijk is hij er zelf. En op wat voor manier dan ook zullen we delen gaan in die heerlijkheid. Geweldig. Psalm 125 die zegt voor de Heer, voor degene die op de Heer vertrouwen, worden als het ware twee vergelijkingen gemaakt. Die zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Dat is dus een kenmerk van die berg Sion. Dat is een kenmerk van degene die op de Heer vertrouwt. Dan zul je even heel simpelweg mogen zeggen, dan ben ik net zoals de berg Sion. Ja, maar wat is dan een kenmerk van die berg Sion? Nou, dat is een berg die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Die staat vast. Daar hoef ik niet aan te twijfelen. En zo mag je zijn als je op de Heer vertrouwt. Het is een mooie geschiedenis, daar moeten we even naartoe gaan, in Lucas 6. Dat is een geschiedenis dat de Heer Jezus een soort vergelijking maakt. In Lucas 6. Daar hebben we ook een lied van gemaakt. Over die dwaasman en die wijsman die zijn huis bouwt. Maar we lezen even wat er staat in Lucas 6. Dan staat er vanaf vers 46. Waarom noemt u mij Heere, Heere? En doet niet wat ik zeg. Dus met de mond belijden, maar geen gevolg geven in je leven. Iedereen die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. De Heer zegt dus met zoveel woorden, ik zal je laten zien aan wie hij gelijk is. Wie? Nou, iemand die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet. Mijn woorden horen en ze doen. Ik zou haast willen zeggen, dat is een eenvoudige uitleg van wat een gelovige is. Luisteren naar het woord van God en dat doen. En dat bedoel ik niet dat we dan de wet moeten volbrengen, maar het woord van God heeft te maken met Gods hele plan. En in deze tijd van Gods plan is het genade die de boventoon voert. Maar dat betekent luisteren naar Gods woord en doen wat God zegt. Namelijk, neem die genade in dankbaarheid aan. En prijs en loof de Heer. Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit, legde het fundament op de rots. En toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstromen tegen het huis aan en het kon niet doen wankelen. Want het was op de rots gefundeerd. Het was op de rots gefundeerd. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Maar wie mijn woorden hoort en ze niet doet, wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, die is gelijk een man die een huis bouwde op de aarde, zonder fundament. En toen de waterstromen tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Tja. Heel concreet, het gaat om het horen en het doen van het woord van God. Dat is gewoon geloven. Dat vinden we misschien wel eens lastig, want als we lezen in de Bijbel het doen van het woord, dan denken we moeten in actie komen, moeten aan de slag en zo. Alsof we iets zelf kunnen toevoegen, helemaal niet. Nee, het doen van het woord wil zeggen, versta wat de betekenis is die God geeft. En in deze tijd van overvloedige rijkdom van genade is het aannemen van genade. Dat is wat je te doen hebt. En dat is niet ingewikkeld. Dat is ook niet inspannend. Dat is een vreugdevolle bezigheid. Het aannemen van de genade die God geeft. Dat is wel een belangrijk ding. Wat er dan gebeurt. Dan komt er namelijk een dankjewel op je lippen. Maar misschien dat we daar af en toe best moeite mee hebben. Want dankjewel zeggen betekent dat je de credits geeft aan iemand anders. Dat je het zelf niet hebt gedaan. Wie op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. En je ziet wat de vergelijking is die de Heer Jezus maakt. Dan ben je iemand die diep graaft, het fundament opzoekt, op de rots. Ja, die rots is natuurlijk Christus. Ja, en dan komt er watervloed, dan komen er stromen. Dan komt er van alles op je af. Nou ja, kijk maar om je heen wat er op je afkomt. Kijk maar in je persoonlijk leven wat er op je afkomt. Dat is van alles. En dat is bij elk mens ook weer anders. Je kan ook niet zeggen, ja, maar jij moet dit of jij moet dat. Nee, de dingen gebeuren zoals ze gebeuren in deze onvolkomen wereld. En daar hebben we het maar mee te doen. Maar wie op de Heere vertrouwen, en dat staat buiten alles, die blijft staan. En wat voor watervloed of wat voor stroom er ook komt, het kan je niet doen wankelen. Dat is een gelovige. Een ongelovige, iemand die zijn vertrouwen niet stelt op de Heer en zijn woord, ja, die bouwt een huis maar zonder fundament. Die denkt, ik moet ook een dak boven mijn hoofd hebben. Alleen, dat bedenkt hij in de tijdelijkheid. Als ik maar een dak boven mijn hoofd heb. Ja, maar het gaat om het fundament. Waar is dat op gebaseerd? Op welke berg bouw je? Op welke rots bouw je? En dan komt de stroom en het huis stort terstond in. Dan blijft er een bouwval over. En dat is niet veel. Daarom zegt ook Psalm 125, wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt. Oké, dat is mooi. Geen gewankel. Hij staat stevig. Maar er staat er nog bij, maar voor altoos blijft. Die blijft. En dat blijven, dat is wel een mooi woord. Dat heeft echt ook te maken met een vaste plek hebben. Dat is niet een, zoals wij bij mensen doen, een tijdelijk verblijf. Nee, als iets blijft bij de Heere God, dan is het ook zo. Dan heeft dat een vaste plek gekregen. Zoals die berg Sion. Die blijft. En die niet wankelt. Die niet wankelt. Er staat in Spreuken 12 vers 3. Over dat wankelen gesproken. Geen mens blijft staande door goddeloosheid. Het lukt de mens niet om te blijven staan zonder God. Nou ja, dat is natuurlijk wat heel veel mensen natuurlijk wel proberen. Om te blijven staan, rechtop te blijven staan, een vaste plek te hebben, maar dan zonder God. Nou ja, bijvoorbeeld met die andere naam. Want er zijn maar twee namen in deze wereld. En dat is de naam van God aan de ene kant. En dat is de naam van de tegenstander van Babel en zijn gedachten aan de andere kant. En als je goddeloos bent, dan denk je, ik kan het wel zonder God. Maar geen mens blijft staande door goddeloosheid. En dan gaat het verder in Spreuken 12 vers 3. Maar de wortel van de rechtvaardige, die is niet te verwrikken. Dit is trouwens de NBG-vertaling, zie ik. Even kijken of dat er ook zo staat in de herziene Statenvertaling. Spreuken 12 vers 3. Door goddeloosheid kan geen mens stand houden. Maar de wortel van de rechtvaardige is onwankelbaar. Dat is mooi, hè? De rechtvaardige, dat ben je niet van jezelf, maar je bent gerechtvaardigd in Christus. Dat heb je dus ontvangen, dat is genade van God. En de wortel ervan, en de wortel, dat betekent datgene waar het aan vast zit, hè? Eerst begint de wortel en dan groeit er iets daarbovenop. Maar dan ben je geworteld, dat geeft vastigheid, zekerheid. Maar de wortel van de rechtvaardige, die is onwankelbaar. Die wankelt niet, Psalm 125. Die is als de berg Sion. Dus het fundament, dat is hetzelfde als Lucas 6. Die rots waar je het huis op bouwt, die staat vast. Is onwankelbaar. Weet je, en dat is ook wel een mooi beeld, want die wortel, die zit in de grond. Even zo voorgesteld. En die kan niet bewegen. Datgene wat er bovenuit groeit, de vrucht die het... Ja, dan weten we, ja, die kan af en toe behoorlijk heen en weer bewegen. En dan lijkt het erop alsof het niet goed gaat. Misschien knapt er wel eens een takje vanaf. Maar de wortel is onwankelbaar. Datzelfde is met dat huis, gebouwd op de rots. Dat huis, dat moet stormen doorstaan. En af en toe gaat er een ruit kapot en af en toe vliegen er wat dakpannen af. Maar het huis als zodanig heeft fundament en is onwankelbaar, staat vast. Zo is het. Paulus die bidt voor de gelovigen in Filippenzen 4 met dezelfde woorden. Staat er in Filippenzen 4 vers 1. Mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, sta al zo vast in de Heere. Ja. En dat is eigenlijk niet een oproep van, ja, je bent nu los zand, maar zorg dat je nou vast komt te staan. Nee, je staat vast in de Heere en wees je dat bewust. Wie op de Heer vertrouwt, is als die berg Sion, is als dat huis wat gebouwd is op de rots, is als die wortel die onwankelbaar is. Zo is het. En als je dat nou weet, dan leef je gerust. Hetzelfde als dat je weet dat je huis goed gebouwd is, dat het tegen een stootje kan. En als er dan zo'n storm, Eunice of welke storm dan ook langskomt, dan ga je 's avonds lekker slapen en denk je, komt goed. Het huis kan het wel hebben. Onwankelbaar. Je staat vast. Wie op de Heere vertrouwt. Dat is een geweldig beeld. We hebben een vaste plaats. En dat is wel mooi. Die is nu onzichtbaar, maar die vaste plaats is natuurlijk de plaats bij de Heere God. Dat is de hemel. Dat is de hemel. Een vaste plaats. En weet je wat nou kenmerkend is voor de plaats van de Heere God? Want uw leven is verborgen in Christus bij God. Dat is dus onze echte plek. Die plaats is ook onwankelbaar. Ja, maar ik lees in de Bijbel dat de hemel en de aarde op een gegeven moment nog zullen wankelen. Ja, maar dat gaat over de geschapen hemel en de aarde. Dat is niet de plaats waar God woont. Die is onwankelbaar. Die staat vast. En in de schepping gaat er nog van alles gebeuren. Onder leiding van de tegenstander, zeker. Alleen u en ik hebben een plaats in dat vaste huis, zal ik maar zeggen. In die onwankelbare plaats. Vandaar ook dat die wordt vergeleken met die berg Sion, die voor altoos blijft. Dat is de plaats waar God zal zijn. Waar het goed is. En dat is de blijde boodschap, denk ik ook wel, van genade in deze tijd. Wij hebben die zoonplaats ontvangen, ter rechterhand Gods. In het bovenhemelse. En die zal nooit in beweging komen. Vandaar ook dat Paulus zo nadrukkelijk tegen gelovigen zegt in Colossenzen 3. U kent die tekst onderhand wel uit uw hoofd, denk ik. Van die vaste plaats. En ook wat de praktische invulling dan voor je leven is. Als je weet, ja, maar dit is de vaste plek die ik heb. Colossenzen 3. Als je nou met Christus opgewekt bent. Als je een gelovige bent. Als je de verlossing tot stand hebt weten te geven. Als de verlossing tot stand is gebracht in je leven. Als je met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Die geen fundament hebben. Stel uw vertrouwen niet op edelen, op mensenkinderen bij wie geen heil is. Nee, bedenk de dingen die boven zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Tja. Dat is de realiteit van een gelovige. Wie op de Heer vertrouwt is als de berg Sion die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Ja, en in de praktijk van ons leven is dat natuurlijk af en toe wel een beetje anders. Want de praktijk van het leven is af en toe dat je het gevoel hebt dat je aan het wankelen bent. Dat je heen en weer geslingerd wordt. Dat je je afvraagt, jongens, wat is hier allemaal aan de hand? Hoe moet dit allemaal? Als je te maken hebt met ziekte, met pijn, met verdriet, met overlijden, met toestanden, met oorlogssituaties, van alles. Met pandemieën. Ja, dan denk je, hoe moet dit? Nou, het heeft alles te maken met het feit dat deze aarde, deze wereld, in de macht van de tegenstander ligt. En we hebben te maken met zijn aanvallen, op wat voor manier dan ook. Wees je dat bewust. We hebben te maken, zegt Efeze 6, met boze geesten in de hemelse gewesten, met overheden, met machten, met wereldbeheersers van de duisternis. En die tegenstander, die probeert je in de praktijk van het leven, probeert je aan te vallen. Ja, maakt gebruik van alles wat onvolkomen is in deze wereld. En je ziet dat mensen daar ook af en toe bijna onderdoor gaan. Vandaar ook die oproep, lieve mensen, als je op de Heer vertrouwt, wees je dan bewust, dan ben je als zo'n berg Sion die niet wankelt. Dan ben je, nieuwtestamentisch gezegd, in deze tijd van Gods plan, dan heb je die vaste plekken in het hemelse. Ja, en in de tijdelijkheid kun je misschien wat heen en weer geslingerd worden. Misschien best wel veel heen en weer geslingerd worden. Maar je hebt die vaste plek in het hemelse. En de tegenstander die valt aan ons aan. Ja, niet op onze positie in de hemel, hè, want dat kan hij helemaal niet. Hij zou zo graag die vaste plek voor ons wat onzeker willen maken. Maar dat kan niet. Wees je dat bewust. We hebben die vaste plek. Maar hij valt ons aan op je geloof, op je beleven, op de vreugde van de geestelijke zegeningen. Hij valt je aan op het getuigenis van de verheerlijking van God. Ja, dat vooral dat getuigenis maar niet gehoord wordt. Want als jij vertelt, maar ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, dan zijn er toch menig mensen die zegt, nou, dat is gek, wat is dat dan? Ik zie er niks van. Moet je het daarvan verwachten? Ja, daar verwacht ik het van. Want dat is wat zeker is. En dat is onzichtbaar, dat klopt. Maar er komt een tijd dat in de stad van de grote koning, Jeruzalem, op de berg Sion, de Heere al daar zo zal zijn. Ja, helemaal in deze tijd van oorlog en gedoe, van wereldleiders die elkaar het leven zuur maken, dan denk je van, Wat zal dat een tijd worden in de toekomst? Als de Heere zal regeren. En dan zal Psalm 146 wel heel duidelijk zijn. Het was niet handig om je vertrouwen op mensen te stellen. Het was niet handig om je vertrouwen te stellen op iemand die zich voordeed als God. Vertrouw op de Heere. En steun op je eigen inzicht niet. Er is in Psalm 125 nog een tweede vergelijking. Want wie op de Heere vertrouwen, die zijn als die berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig staat. En dan komt er nog een vergelijking. En dat heeft te maken met degene die op de Heere vertrouwen. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Het is als het ware, of de psalmdichter even ons meeneemt en zegt, moet je nou eens kijken. Jeruzalem, de berg Sion. Dat zal de plaats zijn waar die koning eeuwig zal regeren. Waar het heil vandaan zal komen, de redding, de verlossing. En rondom Jeruzalem zijn bergen. Hij laat ons als het ware dat plaatje zien. Waarom? Nou, zo is de Heere rondom zijn volk. Heel letterlijk. Zo is de Heere rondom zijn volk. Met andere woorden, heb je het idee dat je aangevallen wordt? Heb je het idee, waar sta ik? Dan mag je weten, ja, ik sta hier. Maar wat is er nou om mij heen? En wat de mens nodig heeft, per definitie, of dat nou geestelijk is of letterlijk, dat is bescherming om je heen. Bescherming. Zo is de Heere rondom zijn volk. Dit gaat over het volk van Israël. Maar het gaat om het principe dat de Heer altijd rondom de gelovige is. Hij is om je heen. Weet u dat dat voor een gelovige in deze tijd heel letterlijk het geval is? Uw leven is verborgen in Christus bij God. Wie is er dan om je heen? Dat is de Heere zelf. Want jouw leven is in hem verborgen. Dat betekent om jou heen is het de Heere. Ja, dat zie je niet, dat voel je niet, dat hoor je niet. Nee, maar dat geloof je wel. En vandaar ook dat die vergelijking zo mooi is. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Straks in de toekomst zal dat ook voor de gelovigen in Jeruzalem zeker zijn. Kijk, zie je die bergen om Jeruzalem? Nou, zo ben ik nou om je heen. Als een bescherming. Psalm 34, vers 8 zegt: de Heere legert zich rondom wie hen vrezen en redt hen. De Heere God is een God van liefde die niet zegt: tja, nou zit je in de penarie, hè? Dat is lastig voor je. Succes ermee. Nee. Psalm 34, vers 8. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. De Bijbel is vol van die mooie geschiedenissen die daarover gaan. Ik noem er even eentje. Elisa, die is met zijn knecht in Dothan. En de Syrische legers, die zijn rondom hem en die worden aangevallen. En die knecht die zegt op een gegeven moment, als hij 's morgens wakker wordt: moet je zien, we zijn helemaal omringd door het Syrische leger. We zijn omringd, dat betekent, ja, waarschijnlijk geen verlossing, geen bescherming, maar we zijn ten dode opgeschreven. Als je omringd bent door de vijand. Net zoals Hiskia in Jeruzalem. Omringd door de vijand. En wat is er dan? Dan zegt Elisa tegen zijn knecht: kijk nou eens goed. En dat is wel mooi. Dan staat er in 2 Koningen 6, vers 17. En de Heere opende de ogen van de knecht, die het idee had dat hij omringd was door de vijand. De Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Ja, dat was als het ware Gods legermacht. Die was rondom hem, als een bescherming. En zo wist hij, dat gaat helemaal goed komen. Zo is de Heere rondom. Nog zo'n mooie vergelijking. Als het volk door de woestijn wandelt en trekt, het volk Israël, nadat ze Egypte uitgegaan zijn, dan hebben ze 40 jaren te dealen met zoveel vijandigheid, met zoveel gedoe, met zoveel onrust, met zoveel menselijk gedoe, zou ik maar zeggen. Strijd en ziekte en tegenstanders en, nou, enzovoort. Alles wat er in de woestijn maar kan gebeuren. En dan staat er, op een gegeven moment is een van de noden die ze hebben: we hebben geen eten. Ja, voedsel heb je nodig om te leven. En dan staat er in Exodus 16, vers 13. En s'avonds kwamen de kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats. Nou ja, er was voedsel, genoeg. Maar het gaat maar om die zin die daarna komt. En 's morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Dus dat volk had zich gelegerd daar. En als ze 's morgens wakker werden, en we kennen die geschiedenis, dan keken zij en ze vroegen zich af: wat is dat? Wat er rondom hen lag. Rondom de legerplaats. Dus ze waren omringd door, wat is dat? Manna. En wij weten wat het is. Het brood uit de hemel. Een beeld van de persoon van de Heer Jezus Christus natuurlijk. Ze waren omringd door het brood des levens. En dat heeft hun 40 jaar lang omringd. Elke nacht maar weer opnieuw. En 's morgens was het er weer. En zo werden ze voorzien van Gods bescherming. Van een beeld van het brood, het levende brood waarvan we mogen eten. En dat deden ze dus ook. Het brood des hemels, het woord van God. Christus zelf, gedurende heel hun reis. En het was hun tot kracht en tot bescherming, telkens weer. Christus was rondom hen. met zijn woord. Voor de gelovigen hier en nu is er ook zo'n kenmerk van iets wat rondom je is. En dan gaat het me niet om de geestelijke positie, want God is rondom ons, vanuit onze positie in het hemels perspectief gezien. Maar als we hier op de aarde zijn en we hebben te maken met moeite en met aanvallen en met strijd, dan zegt Paulus, dan heb je de wapenrusting. En een van de wapenrustingdelen, die is een kenmerkt zich dat die rondom je is. Staat er in Efeze 6, vers 14. Stel u dan op, uw lendenen omgord, als een gordel om je heen. Je omgord je ermee, dat betekent je hult je erin, om je heen. Je met wat? Stel u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid. En dat is een mooie betekenis. Wij zijn omringd, ook in ons aardse leven, omringd met waarheid. Met waarheid. Stel uw vertrouwen niet op mensen. Op mensenkinderen bij wie geen heil is. Want dat is de leugen. Maar je bent omringd door de waarheid. De persoon van de Heer Jezus Christus. Het woord dat hij gegeven is. Dat omringt je. En met andere woorden, hoe je ook omdraait en je kijkt wat is er om me heen. Wees je dan bewust dat de waarheid er is. De persoon van de Heer Jezus Christus zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij omringt je. Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, voor eeuwig blijft. En zoals er bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de Heere rondom zijn volk, rondom elke gelovige. En die zich mag omringen met de waarheid, zeker ook in deze tijd. Want wat is nog waarheid en wat is leugen, dat is lastig te ontdekken. Maar Gods woord is de waarheid. Laten we daaraan vasthouden. Vertrouwen. Nog een enkele tekst die daarmee te maken heeft. In Job 11, vers 18, daar staat, gij zult vertrouwen omdat er hoop is. Als gij rondgezien hebt, zult gij gerust gaan slapen. En dat heel letterlijk, hè? Vertrouwen omdat er hoop is. En als je hebt rondgezien, om je heen gekeken, dan zul je gerust gaan slapen. Want je hebt gezien, zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de waarheid rondom mij, zoals de Heere rondom mij, zo heb ik een plaats in Christus bij God. Hij is rondom mij. Psalm 146 had ik al genoemd. Jesaja 12, daar staat, vertrouw op de Heere voor immer, want de Heere, Heere, is een eeuwige rots. Dat is die vaste plek. En Paulus zegt in 2 Timotheus 1, vers 12. Die had ik niet opgeschreven, dus die moeten we even opzoeken. 2 Timotheus. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Want ik heb geloofd en ik ben verzekerd. Ik heb daar mijn vertrouwen op gesteld. Ik ben ervan overtuigd, verzekerd, dat hij bij macht is het pand dat bij hem is weggelegd te bewaren tot die dag. Dat heeft te maken met de geest die we hebben ontvangen en de zekerheid dat we nu nog inderdaad in deze wereld zijn en te maken hebben met van alles en nog wat. Maar ik ben er zeker van, omdat mijn huis gebouwd is op de rots, omdat die wortel onwrikbaar vaststaat, omdat hij rondom is, omdat we geestelijk gezien die berg Sion in het hemelse bewonen. Ik ben ervan overtuigd. Hij is bij macht om dat te doen. En we eindigen met Romeinen 8. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog krachten, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog enzovoort, mij zou kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus. Zo is het. En ja, dan mogen we alle stormen inderdaad om ons heen zien gebeuren. Maar dan hoop ik dat u ook inderdaad af en toe het idee hebt, ik mag rustig op deze stoel blijven zitten. Ik mag mijn leven in gerustheid aan hem overlaten. Ik mag rustig gaan slapen. Wat stond er in Job 11, vers 18? Ik mag vertrouwen, want ik heb hoop. Ik kijk rond en ik ga rustig slapen. Dat is vertrouwen op God. En hem mogen wij daarvoor danken. Amen. Zullen we dat ook doen, hem daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wie u bent. Voor de vaste zekerheid die we hebben. Dank u wel. Want meer hoeven we eigenlijk niet te zeggen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Wilt u maken, Heer, dat die zekerheid, dat vertrouwen op u, die vaste plaats die onwankelbaar is, het besef dat u rondom ons bent, dat dat inderdaad ons vreugde en blijdschap in het leven geeft. Ondanks al dat gedoe, ondanks de rep en roer die er is, mogen wij daaraan vasthouden. Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen. Uit genade. Amen. Nou, ik stel voor dat we dat ook maar gaan zingen. Die eenvoudige woorden, want soms is het maar goed om geen omhaal van woorden te gebruiken. Dat eenvoudige lied. Maar zo rijke boodschap. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op. En dat maakt mij altijd blij. Gaan we zingen met elkaar en daarna hebben we koffie en thee. Wens ik u nog een goede zondag en tot een volgende keer.